Je hebt een column geschreven.
Dat klopt.
Wil je hem voorlezen voor ons?
Ja.
Graag.
Nou, ik wilde eerst een column schrijven over mijn eigen drugsgebruik. Maar ik moet 5 minuten vullen in de uitzending. Dus dat werd me toch
zal
niet...
Zal het langer worden, die column, of niet?
Ja, precies. Dan moet ik 3 uur zitten.
Ja, ja.
Dus ik heb een andere vraagstelling genomen om te onderzoeken. Namelijk waarom alfa's en beta's in het onderzoek naar verslaving zo'n aparte concurrentie met elkaar vinden. En dat gaat zo. Onderzoek naar verslavingen. Het is niet makkelijk, want je komt zowat niet uit de vraag waar je moet beginnen. Moeten we onderzoeken welke biologische mechanismen ervoor zorgen dat het lichaam steeds maar weer hetzelfde stofje verlangt? Of moeten we onze aandacht richten op de sociale factoren die iemand tot een verslaafde maakt? Allebei goede vragen. En wellicht leeft een aantal van u nog in uw hoofd nog in het tijdperk van de grote nature-nurture discussie. U denkt misschien dat het antwoord voor de hand ligt. Sommigen zullen bij het voorgaande denken, ja, logisch dat er een biologische basis is voor verslavingen. En sommige anderen zullen roepen, nee, de opvoeding, de leefomgeving, de sociaal-economische status zijn veel belangrijker. Tegen beiden zeg ik het volgende. Jullie hebben allebei gelijk. In de zin dat deze invloeden van belang zijn. En tegelijk hebben jullie allebei ongelijk. Dat één van beiden de enige invloed is. Bovendien, hoe je het ook wendt of keert, in de praktijk komen nature en nurture nooit onafhankelijk van elkaar voor. Welke van de twee belangrijker is, valt niet uit te drukken op een schaal van 0 tot 100%. Maar toch is het onderzoek naar verslavingen en ook geestesziekten de afgelopen decennia sterk verschoven in de richting van de biologie. En daarmee lijkt een oude strijd weer herrezen. Maar niet precies op de manier waarop we hem kennen. Een steeds luider klinkende klacht van alfa-wetenschappers is namelijk dat het geld om onderzoek te doen wordt opgesoupeerd door de beta-wetenschappers. De sociologen en filosofen moeten rondkomen van een enkele beurs, terwijl de levenswetenschappers zwemmen in het onderzoeksgeld. Maar waar komt dit schisma nou vandaan en hoe komt het dat het zo ongelijk verdeeld is? Er zijn vele mogelijke en redelijke verklaringen, maar ik wil in deze column eentje behandelen die wat lastiger is te vatten in cijfers. Het gaat er namelijk ook om dat wetenschap gewoon mensenwerk is. Het is geen nieuws dat wetenschappers zichzelf vaak het slimste van de klas vinden. Geen wonder ook, want toen ze nog op school zaten, waren ze dat ook. Maar je kunt nog wel de beste van de klas zijn, maar ook dan maak je fouten en bovenal blijf je mens. En mensen hebben de vervelende neiging wel te begrijpen wat er belangrijk is voor het algemeen belang, maar hun eigen belang al snel ietsjes belangrijker in te schatten. Toen de overheid een tijd geleden besloot het geld voor onderzoek niet zomaar te geven aan wetenschappers, maar een wedstrijdje van te maken, zetten ze deze slimmerikken voor het blok. Eigenlijk weet elke wetenschapper dat je niet objectief en onafhankelijk kunt vaststellen welk project het beste is, of het meest belangrijke, maar toch waren er criteria nodig om vast te stellen welke projecten de honorering het meest verdienen. En daaruit vloeide een papiercircus voort dat zijn weerga niet kent. Een van de grootste tijdbestedingen is geworden van de moderne onderzoeker, namelijk projectaanvragen schrijven om geld binnen te halen. En wat moet er in die beursaanvragen staan? Nou, dat jouw onderzoek het allerbelangrijkste is, bij voorkeur iets toevoegt aan reeds bestaande kennisbasis en bovenal maatschappelijk relevant is. Want dat is wat de klok slaat in het hele beurzencircus. De overheid probeert op allerlei manieren de burger te betrekken bij de vraag welk onderzoek belangrijk is en relevant genoeg om door de belastingbetaler betaald te worden. Het moet maatschappelijk relevant zijn, innovatief en bovenal impact hebben. Dus laten we eens proberen een einde te maken aan verslavingen. Maar hoe doe je dat het best? Deze keuze laten we over aan commissies gevuld met wetenschappers van allerlei pluimage, die aan de hand van de genoemde criteria zulke keuzes moeten maken. En mijn vermoeden is dat dit de alfa-wetenschappers in het nadeel stelt. Want er zit hier een vreemd fenomeen. Het is over het algemeen makkelijker voor alfa's en beta's samen om kritisch te kijken naar politicologisch onderzoek, dan het is voor alfa's om scheikundig onderzoek op waarde te schatten. Dit komt door het feit dat alfa-wetenschappers zich vaak bezighouden met onderwerpen waar iedereen zich een voorstelling bij kan maken. Thema's die te maken hebben met de maatschappij en met mensen. Hè? Denk aan geschiedenis of maatschappijleer. En dat is toch iets wat minder een ver van mijn bed show dan theoretische fysica en genregulatie. De beta's kunnen zichzelf daardoor beter op afstand plaatsen en een houding aannemen van, ja, het voert waarschijnlijk te ver om het helemaal precies uit te leggen nu, maar neem maar aan van mij dat het belangrijk is. Maar alleen dat iets complex is of heel veel achtergrondkennis behoeft, betekent niet dat het ook goed onderzoek is. In alle takken van de wetenschap kom je goed en slecht onderzoek tegen. Maar de onderlinge verhoudingen tussen de vakgebieden zijn gewoon niet gelijk. En ook het volk, waarvoor die maatschappelijke relevantie is, laat zich gemakkelijk imponeren door mooie plaatjes en gladde praatjes van natuurkundigen en biomedici, terwijl ze veel kritischer zijn op bijvoorbeeld economen of sociologen. Dit is onderdeel van wat ik de mythificatie van de wetenschapper noem. En deze mythificatie, het op een onbereikte afstand zetten van een wetenschapper, brengt de werkelijkheid en de wetenschap schade toe. Wanneer je het vervolgens mengt met extreme concurrentie om geld, laten wetenschappers zich niet van de beste kant zien. Het slimste jongetje van de klas wordt dan al snel het sluwste jongetje van de klas, met de bijbehorende mensenstreken.